Dankjewel, jongen. Mag ik gaan zitten. Eddie zo beginnen. Er staat vergrote plaats voor je tent. Eigenlijk is ons doel niet zozeer om de tent te vergroten, om de fundamenten steviger te leggen, de pinnen dieper te slaan. En dat dat mijn tent groter wordt, moet worden, is logisch, denk ik. Maar deze avonden zijn erop gericht om de tent pinnen dieper te slaan en om de fundamenten beter te leggen. Nog hechter te leggen, denk ik. Eddie.
Dankjewel, Maarten.
Ja. Goedenavond, iedereen. Wat fijn om hier weer te zijn in Hardenberg. Ik zei net aan Gert Joop van het was maar goed dat God dat zo geregeld had dat ik mocht preken afgelopen zondag en nu en hij dan met zijn voet. Maar dat mij nog meer werk betekent, want ik moet nou voor hem deze weekend ook naar Castellaun. Daar zou hij ook naartoe. En ik had eigenlijk de weekend vrij. Gert Joop, je wordt bedankt. Ja?
Tijd dat je wat doet.
Ja. Oh ja. Ja. Hij hoopt dat mijn sympathie genoeg is dat ik vriendelijk blijf, hè? misschien heb ik een tafeltje of iets, of hou ik hem in mijn hand? Ja, dat zou ook wel kunnen. Zal hij hierin blijven zitten als ik hem uithaal misschien?
Ik weet niet.
Ja?
Ook
iPad Pro.
Is het groter, denk ik?
Ja. Ja, die is groter. Ja. Dat is heel ver weg. Ik ga even kijken, misschien als ik het zo uithaal. Kijk eens, Jan.
Hier pas op.
Ja? Kijk eens. Kijk eens, jongens, bedankt. Ja, ik wil even beginnen met gebed. Hemelse Vader, wat bent u groot. Heere, zoveel groter dan wij kunnen beseffen. Heere, uw woord zegt dat de kracht dat u in ons gegeven hebt is nog groter dan wij kunnen beseffen of dat wij kunnen bidden. En Heer, ik bid u, wil u vanavond onze harten openen. Wil u vanavond ons iets duidelijker maken van hoe je ons wil gebruiken. Iets duidelijker maken van u begrijpen. En dat wij, dat u ons kan inzetten in deze wereld om uw naam bekend te maken. Uw koninkrijk komen, Heer. Uw wil geschieden. Heer, wij verlangen erna, want wij merken, Heer, dat u bezig bent, ook hier in Hardenberg. Wij merken, en Heer, als u bezig bent, als er een tijd van verkwikking komt, een tijd van waar u als het ware de stad bezoekt, Heer, in de hele regio, dan weten we, het betekent maar één ding. Het betekent dat mensen gered worden. Het betekent dat uw naam verheerlijkt wordt door deze mensen. En Heer, wij willen ons gewoon aan u onderwerpen vanavond. Spreek tot ons, in Jezus' naam. Amen. Ja, ik zit vanavond hier, wij zingen twee prachtige liederen. En er zijn soms van die liederen, dan proef je gewoon. Hè, laat je iets proeven van God en van wie hij is. En dan denk ik, er is nou ietsje van ons kant, van ons verlangen. Wij zijn hier vanavond om een of andere reden dat je nieuwsgierig bent, je bent honger, je bent zoekend misschien. In ieder geval ben je open, je hebt moeite gedaan om te komen. Hè? En daar zijn we natuurlijk blij om. Maar dan denk ik, dit is van ons kant, als mensen. Wij zijn bezig in de wereld, wij zijn zoeken. Wat is de plan wat God me heeft, wat is het doel van mijn leven? Wij werken hard aan onze studies, aan onze beroepen waar we mee bezig zijn. Wat dan ook, hè? Om maar tot dat doel te komen. Maar dan denk ik, hoe zou God er vanavond in zitten? Hoe zou God vanavond naar u en mij kijken? En naar jou en mij? Hoe zou God vanavond naar Hardenberg kijken? Hoe moet God niet verlangen om zichzelf bekend te maken? God wil zo graag dat de mensen hem leren kennen. Hij heeft er alles voor gedaan. We weten, hij heeft zijn zoon gestuurd, zijn zoon geofferd aan het kruis, opdat wij hem mogen leren kennen. Dat we midden in een gebroken wereld vrede kunnen hebben. Ja, dat is iets wonderbaarlijk. Maar nou leven we op deze aarde. En deze aarde is, de mensen zijn soms zo blind geworden. Zo blind geworden. Je houdt het niet voor mogelijk. Hè? Dat men, ik heb de zondag ook wel kort genoemd. Maar dat men vandaag zo blind kan zijn om duizenden abortussen bijvoorbeeld. Hè? Of andere dingen. En men gaat gewoon door net of er geen God is. En ondertussen, vandaag nog weer gesproken met iemand, een man die wordt, als ouder wordt, en hij had over zijn broer, zegt dat zijn broer zo depressief was. En dus hij kende de Heer niet. En dan denk ik, ja, wat van al die mensen? Nou, de Bijbel zegt ook, in Romeinen 8 vers 19, en ik lees het uit de NBG. Hij zegt, want met rijkhalsende verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Dus de hele schepping wacht nu dat er tijd komt en steeds meer en meer dat die door wie God zich bekend gaat maken, gaat duidelijk worden. En dat zijn de zonen Gods. Nou, dat woord die hier gebruikt wordt voor zonen is hios. En dat is, Romeinen 8 vers 17 zegt, zijn geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Dat is een technon in het Grieks. Maar vers 14 zegt dan, wie zijn de zonen Gods? Hij zegt, want alle die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Nou, dat is dus de uitdaging die wij hebben. We hebben zondag gesproken over dat onze harten moet groter worden. En de liefde voor God groter. Opdat God die liefde kan uitstorten in onze hart. En dat is in ons. Maar God wil ook door jou en mij deze wereld bereiken. Nou, het is niet dat wij grote plannen moeten hebben. Het is niet dat wij slimme ideeën moeten hebben. Het is niet dat wij tovertricks moeten laten zien of zo. Maar het zijn momenten in ons leven die komen waar we geleid moeten worden door de Heilige Geest. Nou, wat God voorbereid heeft voor ons is zo groot. Ik wil even een beetje als inleiding gaan kijken naar 1 Kronieken hoofdstuk 2. Zou ik misschien een glasje water kunnen hebben? Ja? Doe maar 2. Ik doe 1 glas per uur. Ja, 1 Korinthe eerst. Heb ik je gezegd Kronieken? Ja. Oké. Nou is iedereen wakker. 1 Korinthe 2. En ik ga lezen vanaf vers 9. Maar gelijk geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degene die hem lief hebben.
Dankjewel.
Ja. Zondag hebben we erover gehad. De grootste gebod is, je zal de Heer je God lief hebben. Met geheel je hart. En dan zeggen, voor die hem lief hebben, heeft de Heer iets geweldigs voorbereid. Zo geweldig. Geen oog heeft het gezien. Geen oor heeft het gehoord. Het is in geen mensenhart opgekomen. En dan gaat hij verder. Maar hij zegt dus niet dat, nou ja, je moet het maar hopen. En één dag in de hemel is dat alles. Nee, we mogen er nu al van een beetje gaan begrijpen. Hij zegt, van ons heeft God het geopenbaard door de geest. Want de geest doorzoekt alle dingen. Zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet wat in de mens is, dan zijn eigen geest die in hem is. Zo weet ook niemand wat in God is, dan de geest Gods. Wij hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de geest uit God, opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken we ook dan met woorden die niet door menselijke wijsheid, maar door de geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Dus je ziet, Paulus spreekt hier over een hele proces. Hij zegt dat Gods geest, die weet natuurlijk alles wat in God voor ons voorbereid is. En Gods geest woont in onze harten. En nou gaan wij in onze hart, ga je geestelijk met geestelijk vergelijken. Nou, er kan dingen in jouw leven gebeuren die jij helemaal niet begrijpt. En dan kan je teleurgesteld worden, je kan boos worden, je kan gefrustreerd worden. Maar je kan ook in je hart gaan luisteren, Heere, wat wil u mij hiermee zeggen? Wat wil u mij leren? En dat is een heel proces. Als wij zonen en dochters van God willen zijn, die door de geest geleid worden, dan gaat het om dat je leven gaat leren, waar je steeds gaat afchecken met de geest. Hoe bedoelt u dat? Hoe bedoelt u dat? Nou, ik heb dat al zo vaak verteld, maar het maakt niet uit wat er met mij gebeurt. Ik heb dat gedaan net nadat ik een ongeluk had gehad, waardoor mijn auto een halve meter korter is geworden. Ben ik uit de auto gestapt en toen deed ik dit. Toen zeg ik, Heren, ik begrijp niet waarom dit nu gebeurd is. Ik voel mij niet dankbaar. Maar uw woord zegt, dank onder alles. Dus ik wil zeggen, ik dank u, Heere, dat u zelfs dit, en uw woord zegt ook, alle dingen, God werkt alle dingen ten goede voor die hem lief hebben. Dus alle dingen, of ik ze begrijp of niet. En onmiddellijk wil ik mijn gedachten, mijn hart afsluiten voor alle leugens, voor alles wat mij wil moedeloos maken. En ik wil mij richten, Heere, wat wil u? Wat moet hier uitkomen? Wat wil u hiermee doen? Je ziet, want dat proces is voor ons als mensen niet zo makkelijk. Het is heel makkelijk en wij verlangen erna om geestelijk te doen. Je ziet de mensen in de wereld ook. Zij gaan naar alternatieve dingen, al die Oosterse meditatie en yoga en al die dingen zijn heel interessant voor mensen. Zijn ze heel erg naar op zoek. Dus dat komt omdat ze voelen, dat ze ervaren. Er moet gewoon meer zijn dan wat jouw oog ziet. Maar hier staat, als je nou verder leest, in vers 14. Hij zegt, doch een ongeestelijk mens of een natuurlijk mens. Hè, dat is nou niet per definitie een ongelovige. Een gelovige of een ongelovige die nog ongeestelijk is of die natuurlijk leeft. Aanvaardt niet hetgeen van het geest Gods. Want het is hem dwaasheid. En hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Dus dat is de beginpunt voor ons allemaal. Dat jij zoals je bent, kan jij de dingen van de geest van God niet begrijpen. Het is dwaasheid. Ja? En je kan al zelfs gaan kijken, neem maar iets zoals tongentaal. He, dit is, de Nederlanders zeggen, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. He, dat is de Nederlandse houding. En ik weet, de dominee vroeger in Zuid-Afrika, toen ik de eerste keer daarmee in aanraking kwam, toen ging ik naar de dominee en vraag, wat is dat? Wat is dat, die tongentaal? Zo. Toen zeg je, ach, dat is wartaal, dat is gebrabbel, dat stelt niks voor. Oh, zeg ik, oké, dan zal het wel zo zijn. Hij is de dominee, dus. En jarenlang zo ging ik daarmee om. Oh, het is goed. Totdat ik daarover steeds weer tegenkwam in Gods woord. Steeds weer. En ik dacht, Heere, wat is dit? En ik moest specifiek gaan bidden, maar Heere, als het in die woord staat. Je ziet, en dan staat er over die gave bijvoorbeeld. Hij zegt, iemand die in een andere taal spreekt, hij spreekt geheimenissen. Niemand begrijpt het, alleen God. En wat gebeurt er wanneer mensen in die taal bidden? Of ze, je bouwt jezelf op. Jouw geloof wordt opgehouden. Je wordt geestelijk alert. Je wordt attent. En daarom zegt Paulus, ik bid meer dan tongentaal dan gehalen. Maar nou wil ik even laten zien. Dan ben je nou bij Paulus die geleerd hebt. Jongens, ga er gebalanceerd mee om. Niet in de gemeente links, rechts. Want dan, het heeft geen nut. Het is ten eerste ook voor jezelf. Maar, hij zegt, verhindert het niet. En kijk hoeveel doe ik het. Ik wil gewoon even laten zien hoe jij nou begint bij iets wat jij helemaal niets vindt. En dan ineens gaat zien dat God geeft niet dingen als ze niet een nut hebben. En als hij niet een rol heeft ermee. En nou staat hij verder in vers 15. De geestelijke mens beoordeelt alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Nou, de geestelijke mens beoordeelt alle dingen. Dat woord in het Grieks is anakrino. En dat betekent dat je dingen uit elkaar haalt. Je uit elkaar haalt en dan kijk je en dan test je en denk je van, nou, dit is niet goed en dit is goed. En je bouwt het goede. Je ziet, ik heb ontdekt, al jarenlang, de christenen eigenlijk op twee manieren met geestelijke dingen omgaan. De een is, ze wilden niks mee te maken hebben. He, ze zegt, kijk, zeg nee, in de kerk hoort orde en eerbied. En eerbied associëren we vaak met stilte. Want dat is eerbiedig. Nou, ik ken een plaats, hè, waar het heel stil is en alles geordend. De begraafplaats. Is ook dood tegelijkertijd. Ja, dat is niet per definitie eerbiedig. Ja, als wij iemand toejuichen en eren voor wat ze hebben gedaan, is dat ook eerbiedig. We geven eer. Ja, nou goed, we gaan nou niet vanavond niet in op lofprijs en hoe we dat doen. Maar nou ben ik mijn draad kwijt. Oh ja, oh nee, christen gaat op twee manieren dus om met dingen. Dus wat men dan gaat doen, omdat het de geestelijke dingen zijn voor de natuurlijke mens dwaasheid, is het heel vaak dat men veracht het. En alles wat geestelijke gaven hebt, of wat iets wat jij niet onmiddellijk kan begrijpen met je menselijke verstand, gooi je weg. Dat is de ene kant. Dat gebeurt aan één kant van het spectrum van christen en christelijke gemeenten. Aan de andere kant heb je dat men zo'n honger hebt naar geestelijke dingen. En alles wat geestelijk is, alles wat beweegt en alles wat manifesteert. En alles wordt gewoon geaccepteerd. Maar de Bijbel zegt juist dat wij moeten leren, de geestelijke mens beoordeelt alle dingen. En daarom zegt de Bijbel ook in 1 Thessalonicense 5, hè, vers 18 en 19, zegt, veracht de profetieën niet, doof de geest niet uit, veracht de profetieën niet. Maar toets alles en behoud het goede. Dus dat is de ene kant wordt het veracht. En de andere kant van de spectrum heb je dat men gewoon alles gelooft. Als er iets geestelijk gebeurt, geloof men gewoon, dit is van God. En daar maken we ook een grote fout. Want de duivel is ook een bovennatuurlijke wezen. En hij probeert juist in alles God na te bootsen. Ja, hij probeert als een engel des lichts. Nou, het is helemaal niet iets waar we bang voor te zijn. Want als we maar een liefde voor God hebben en een liefde voor de waarheid is altijd bereid getest te worden. En de waarheid zal altijd zichzelf bewijzen. Ja? Dus het is een heerlijke vrijheid ook van de zonen Gods. We mogen in vrijheid staan. De Bijbel zegt, geliefden, Johannes 4 vers 1, geloof niet iedere geest, maar toets ze, beproef ze. Dus overal als ik naartoe ga, als ik bij een conferentie kom, als iemand voor mij wil bidden, of ik wil alles hebben wat van God is. En dat zeg ik ook aan de Heer. Ik zeg, Heere, alles wat van u is, wil ik hebben. Maar wat niet van u is, wil ik niets mee te maken hebben. Ja, dus dat is mijn houding. Dat is de houding die ik wil innemen. De geestelijke mens beoordeelt alle dingen. Ik wil open zijn, maar ik wil in de zin geestelijk nuchter zijn. En dan ga met dit wat God door ons wil doen. Nou wil ik even bekennen, want vanavond gaan we erom dat wij gewoon ietsje, ik wil een beetje een overzicht doen van de geestelijke gaven, van de geestelijke wereld. En het is voor ons zo belangrijk om te gebruiken. Dus waarschijnlijk heel veel is voor jou misschien niet nieuw. Maar ik wil even gaan naar Matteüs hoofdstuk 8. Matteüs hoofdstuk 8 en ik lees vanaf vers 5. Toen Jezus Capernaum binnengegaan was, kwam er de hoofdman over de 100 naar hem toe die hem smeekte. Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevig pijn. Jezus zei tegen hem, ik zal komen en hem genezen. De hoofdman antwoordde, zei Heere, ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt. Maar spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen zijn. De hoofdman antwoordde en zei, Heere, ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt. Maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ook ik ben een mens onder gezag van anderen en ik heb zelf soldaten onder mij. En ik zeg tegen de een, ga, en hij gaat. Tegen de ander, kom, en hij komt. Tegen mijn dienaar, doe dit, en hij doet dat. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en zei tegen hen die hem volgden. Voorwaar, ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Nou, dit is zo'n bekend verhaal, maar ik blijf iedere keer gefascineerd als ik dit lees. Dan denk ik, wauw. Wat, hoe kan het dat deze man zo'n groot geloof heeft? Dat hij in staat was om... Hoe is dat gebeurd? Hoe is dat gebeurd? En weet je, als je nou naar hem gaat kijken, naar deze man, hij komt naar Jezus en dan zegt hij, weet je wat je eerst als je naar zijn hart gaat kijken? Weet je, hij is met een hart, je kan zeggen, deze man heeft God lief en zijn naaste als zichzelf. He, want als je God lief hebt, dan gaat gelijk zich uiten naar de mensen om je heen. Maar Gods hart is voor mensen. En hoe weet ik dit? Hij komt naar Jezus niet eerst voor zichzelf. Hij komt naar Jezus voor zijn knecht. Hij had ook gewoon een leuke fruitmand kunnen sturen aan die knecht. Hè? Met een mooie kaart. Hij wordt snel beter. Had hij ook kunnen doen. Maar je merkt dus, hij laat zich leiden. Hij heeft barmhartigheid in zijn hart en liefde in zijn hart. En hij wil dienen. En hij zei, ik ga op weg. Hij doet moeite ervoor. Hij maakt een keuze, maar hij is ook proactief. Hij onderneemt actie. En dan ga hij naar Jezus. Maar hij beseft ook de situatie van Joden en van Samaritanen of van heidenen. Hij beseft dat allemaal. En hij beseft ook dat God bepaalde manieren van werken heeft. Dus hij eert dat allemaal. En dat vind ik zo mooi. En dan vraagt hij Jezus. En dan legt hij uit. Hij zegt, Jezus spreekt slechts een woord. En hij legt uit waarom hij dit begrijpt. Hij zegt, want ook ik ben iemand onder autoriteit. Hij zegt, ik weet dus hoe het is om mijzelf te onderwerpen. Ik weet hoe het is als iemand anders verantwoording heeft voor dingen in mijn leven. Maar ik weet ook hoe om autoriteit uit te oefenen. Want ik zeg aan de een ga en hij ga, aan de ander kom en hij komt. En dan staat er, Jezus was verwonderd. Nou, er staat twee keer dat Jezus zich verwonderde in de Bijbel. Hè? De een is toen hij in Nazareth kwam. En er stond, hij verwonderde zich over hun ongeloof. Nou weet ik niet hoe Jezus vanavond naar de Hardenbergers hier kijkt. Verwonderde hij zich over ons ongeloof? Of verwonderde hij zich dat wij bereid zijn om hem te vertrouwen? Je ziet, deze man begreep dat Jezus alle gezag in hemel en aarde gekregen heeft. Dat Jezus alleen een woord in de geestelijke wereld hoeft te spreken. Niet gebonden aan plaats of aan tijd. En het zal gebeuren. En het gebeurde ook zo. Nou, wat hij hier ontdekte en de gevolgen is dat Jezus zegt, zo'n groot geloof heb ik nergens gevonden. Ik weet niet hoe het is met jou, maar ik wil heel graag een man van geloof zijn. Ik wil heel graag groeien in mijn geloof. En wat we net in 1 Korinthe 2 ook hebben gelezen. Je begint van een natuurlijke mens die niets begrijpt van God. En langzaam worden we steeds meer geestelijke mensen. Maar je moet dus dat steeds gaan oefenen. Je moet steeds gaan leren onderscheiden. Is dit goed? Is het niet goed? Heere, leid mij. Ga leren luisteren naar de geest van God in je hart. Nou, hoe deze man met gezag omgaat. Het is fenomenaal. En ik wil zeggen, het is de geheim van Gods koninkrijk. Want Gods koninkrijk werkt alleen door gezag. Alles daarbuiten, de duivel werkt op de principe van rebellie. Ik weet niet hoeveel christenen er zijn die teleurgesteld zijn in kerken en gemeenten. En ja, heel vaak is het gewoon echt verdrietig wat ze hebben meegemaakt. Ik kan het begrijpen. Maar men denkt, nou ja, ik heb geen kerk nodig. Ik kan toch ook geloven en gewoon thuis blijven. Of ik ga wel naar een conferentie en ik zoek het maar uit. En zo kun je toch ook wel geloven. Dat. Het kan allemaal. Maar je gaat nooit kan groeien tot dat groot geloof dat God voor je hebt. Als je niet je plaats vindt onder de gezag van God in zijn lichaam. Op zijn manier. En waar jij ook gezag ontvangt voor wat hij wil dat jij doet. Want God heeft aan iedereen, hij zegt, gezag is niet alleen aan de leiders. Hij zegt ook, wees aan elkander onderdanig in de vrees des Heren. Dus je gaat kijken wat iedereen heeft. En de een broer heeft dit, de andere zuster kan dat. En in dat rol, dan wil ik me onderwerpen, want zij kan dat veel beter dan ik. En als je een team samenwerkt, dan leidt weer die en die doet het. Maar het werkt alleen door gezag. Er is iets wat je geestelijk moet waarnemen. Het zit hem niet in titels. Dat is, weet je, de geestelijke dingen zijn dingen die je niet kan zien. Daarom is het zo moeilijk. Want dan zie je in de kerk, hè, en de kerk hebben ze vaak door de structuren zo gemaakt. En dan krijg je een opperste en een kardinaal. En je krijgt ik weet niet wat voor namen allemaal. Maar... He? En dan, daarboven komt nog Gert Joost, zei iemand hier. Nee, oké. Okay. Nee, maar allemaal titels die men... En je ziet het zelfs in moderne vrije kerken. Hebben ze nou apostel dit of profeet dit? Weet je, in de Bijbel zie je nooit apostel Paulus. Je ziet Paulus, de apostel. Dat is een rol. Veel mensen, en wij hebben natuurlijk overal veel asielzoekers... de afgelopen jaren komen ook bij ons in de gemeente... En dan is het bij mij vaker gebeurd. Dat ze dan komen ze en zeggen, hey, Pastor Eddie, Pastor Eddie. Want dat zijn ze in Afrika veel gewoon. Hè? Je bent de pastor Eddie. Hè? Dan zeg ik, wow, stop. Zeg, ik ben niet Pastor Eddie. Ik zeg, misschien ben ik voor jou Eddie de pastor. Misschien. Voor anderen ben ik Eddie de evangelist. Voor anderen ben ik Eddie een leraar of zo, weet je wel. Ik zeg, maar ik ben gewoon Eddie. Want op ons relationele vlak zijn we gelijk. Ik ben niks beter. Ik heb misschien een andere rol dan jij. En het is voor mij heel belangrijk. Maar dit betekent niet. Ik heb niet een titel nodig om in de gezag te leven die God mij toe heeft geroepen. Als wij gaan beseffen de gezag die God ons heeft gegeven. En ons aan die gezag gaan onderwerpen. En daarvanuit leven. Kan machtige dingen in ons leven gaan gebeuren. Want ik kan je dit zeggen. Als jij op je plaats staat waar God je heeft bedoeld. En onder de gezag van de Heer. Dan gaat de duivel buigen. En hij gaat stoppen. Het is net zoals als iemand hier bij een kruising staat. En die zegt, oh stop auto's. Dan denk je, man wat staat die weg. Wat lastig. Vent. Maar laat hij nou maar een politieuniform aan hebben. Oeh, dan kijk je gelijk eens mijn gordel om. En, hoe snel dat ik. Jongens, kinderen. Even. Wat is er gebeurd? Je bent geconfronteerd met gezag. Want achter die persoon, achter die uniform, staat de hele Nederlandse regering. En dat is het, dezelfde in de geestelijke wereld. Dus daarom is het zo belangrijk dat wij gaan leren, dat we gaan hier luisteren ook. Wanneer Gods geest tot ons spreekt en zegt, pas op, nu ga je te ver. Hè, denk maar aan al de keren dat je als kind misschien een grote mond aan je ouders hadden. Denk aan David, hè? David die een stukje afsnijden van, zoals ze... kleed en toen begon zijn hart bonste in hem. Want ja, Saul deed misschien verkeerde dingen, maar Saul was nog steeds op dat moment geroepen door God. Zie, en David luisterde daarna. Je hoeft nooit bang te zijn niemand gaat jou, als jij aan Gods gezag jou onderwerp blijft en door God laat leiden, hij zal jou beschermen, hij zal delen als mensen het gezag verkeerd uitoefenen, God zal ingrijpen. Maar het gaat mij nou eerst om dat beleven van het leven met de Heilige Geest. Waarin ik wil zeker zijn, Heere God, ik wil doen wat u wil. Ik wil niet Uit mijn eigen kracht. Ik wil luisteren. Jezus zegt, ik zeg niets wat ik niet eerst van mijn vader heb gehoord. Ik doe niets wat ik niet gezien heb dat mijn vader doet. Nou, dit is voor ons allen een heel proces. En het is, je blijft leren. Want wij waren allemaal gevallen mensen. Jezus was dat niet. En Jezus was niet een gevallen mens. Jezus heeft niet gezondigd. Maar ook hij werd 100% mens. En leefde toen zoals mens op deze aarde. Oké. Nou. In deze werking van Gods geest en onder zijn gezag, zien we nu dat God verschillende gaven geeft. Je ziet eerstens, zie je Jezus, daar staat, hij gaven gaf die aan de mensen, staat in Efeze 4. Hè? En ik wil even voor de tijd te sparen, noem ik ze gewoon. Maar dan spreekt hij over, hij gaf, sommige gaf hij als apostelen, sommige als profeten, sommige als evangelisten, sommige als herder en leraars. Nou, iemand heeft wel eens gezegd, je kan het met een hand vergelijken. God die zijn hand uitstrekt en door die mensen dingen wil doen. Nou, eerst dan zeg maar de profeet, die wijst de richting aan. Die wil spreken, jongens, dat is goed, dat is niet goed. Van God. De evangelist, de langste vinger. Hij strekt de verste uit naar mensen die verloren zijn. Die de verste weg zijn van God. Dan de ringvinger, is de pastor of de herder. Die wil mensen bemoedigen dat ze in een relatie met God en met elkaar goed staan. Die daarvoor zorgen dat ze trouw blijven aan de Heer, is de taak van de herder. Dan de pink is de leraar, die moet zorgen dat alles in balans is. En Frans, mijn mede-oudste, die legt het ook zo uit. Hij zegt, nou ja, de pink is ook het kleinste, die kan het diepste overal bijkomen. En als het leraar, die wil het diep het woord uitworstelen. Goed, en dan de apostel, zeg maar, dat is dan één die een beetje van alles kan. Die heeft raakvlak met alles. En die dan, om dat handkracht te geven, op dat God zijn werk kan doen. Maar dat is gaven die dus Jezus geeft. En het zijn mensen die hij daartoe roept in bepaalde rollen. Oké, maar nu gaan we ook kijken, want de Heilige Geest geeft ook iedereen van ons gaven, zoals instrumenten in je hand. Ga even met mij alsjeblieft naar 1 Korinthe hoofdstuk 12. En ik lees vanaf vers 4. Er zijn een verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, maar het is dezelfde Here. Er is een verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in alles werkt. Nou, ook hierin, hè, zie je al een grote verscheidenheid. En ik vind, ik heb geprobeerd door de jaren om een orde te vinden in deze gaven die God geeft. En dit voor mij, het heeft mij geweldig mooie dingen daarin gezien. Maar je ziet al hier, hij zegt drie groepen genadegaven. Noem mij, hè, een verscheidenheid van genadegaven. Daar komen we zo kortelijks bij. Dan een verscheidenheid van bedieningen. Maar dit zou misschien dan die vijf kunnen zijn die we net hebben genoemd. Hij zegt, maar dat is een verscheidenheid ook van werkingen of manifestaties. Dus er zijn heel veel dingen ook die Gods geest kan doen. Maar dat is dezelfde God die alles en alle werkt. Nou staat er in vers 7. Maar aan iedereen wordt gegeven de openbaring van de geest tot welzijn van allen. Want aan de een wordt door de geest gegeven met wijsheid te spreken. Oké, nou, ik moet zeggen, ik vind deze, dit is, ik lees nu uit de herziene, dat is de NBG, hè? Even kijken, wat zegt de herziene statenvertaling? Want ik vind het niet zo helder. Zegt vers 8. Want voor de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven. Door de ander een woord van kennis. Door dezelfde geest. We moeten even beseffen. De gaven waar het hier om gaat. Zijn bovennatuurlijke gaven. Dit is niet. Oh, iemand zegt iets en denkt. Oh, dat was heel wijs. Om het zo te doen. En hier is een wijsheid. Is iets wat gaat over de toekomst. Het gaat over dingen wat je als mens niet kunnen weten. Het was bijvoorbeeld, zeg maar, Jozef. Hè, die aan Farao zei. Luister, er gaan 7 rijke jaren komen. En er gaan 7 heel grote hongerjaren komen. En wat je moet doen is dit of dat. Dus een woord van wijsheid. Dat God hem gaf voor de toekomst. die een geweldige impact had, want een groot deel van de wereldbevolking werd daardoor gered. Ja? Oké, okay, dus en een woord van kennis, dus als iemand iets geopenbaar wordt van iets, een situatie wat zo'n persoon onmogelijk op een natuurlijke wijze had kunnen weten. Bijvoorbeeld, zeg maar, toen Saul zich verstopte, zie je in de Oude Testament, dat Samuel zegt, oh, hij heeft zich daar achter die dingen heeft hij zich verstopt. Ja, dat God het hem openbaar maakt. Ja? Of dat die ezels van je vader, zei ook, die zijn al gevonden. Oké, okay. Goed, we lezen verder. Vers 9. Aan een ander geloof door dezelfde geest. Aan een ander genadegave van genezingen door dezelfde geest. Aan een ander werkingen van krachten. En een ander profetie. Aan een ander onderscheiding van geesten. En aan een ander allerlei talen. En aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werken één en dezelfde geest. Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Oké, okay, nou, er zijn 9 gaven en je kan ze onderverdelen in 3 groepen van 3 elk. Nou, de eerste groep zijn de krachtgaven. De power gifts, zoals je in Engels zegt. En wat zo mooi is, dat in deze 9 gaven laat God ons als mensen iets deel hebben aan iets van zijn goddelijke wezen. Nou, de krachtgave, wat kan de Heere? Hoe machtig is de Heere? Hij is? Almachtig. Ja? Dus de krachtgave laat iets zien van de almacht van God. Nou, het is eigenlijk geweldig dat God door een mens zoiets van zichzelf wil laten zien. En die krachtgaven zijn de gave van geloof. Dit is niet hier van ik kom tot geloof en ik geloof in de Heer Jezus. Nee, maar dat is dat je geloof ontvangt en God doet iets op jou zonder dat je zelf er iets aan toevoegt. Is vooral op het gebied van verzorging en bescherming. Denk maar aan Mozes die heel duidelijk. Kijk, in het Oude Testament hadden men ook deze gaven, de gaven van de geest. De enige verschil met het Nieuwe Testament is, in het Oude Testament was het op profeten, koningen, hè, en hoge priester en op bijzondere mensen. Maar in het Nieuwe Testament is het, ik zal mijn geest uitstorten op alles vlees. Ja, op iedereen. Je jongen zullen dromen, ouderen profeteren. Dus voor jou en voor mij. De belofte is voor u en voor uw kinderen en ieder die daar ver is. Ver van Jeruzalem tot aan Hardenberg. Ja, en door de jaren heen. Oké, okay. Dus de gave van geloof op het gebied van verzorging en bescherming. De gave van wonderkrachten of wonderwerkingen. Dus dat God door iemand een wonderwerk doet. Dus hier, dit gave is dan niet op het gebied van genezing. Dat is de volgende gave. Daar staat dan de gaven, meervoud. Van genezingen. Nou, waarom is dat zo? Ik denk dat het is dat God nooit iemand de gave geeft om alle ziekten te kunnen genezen. Want God wil dat wij afhankelijk blijven van elkaar binnen zijn lichaam. Dus je ziet vaak in de geschiedenis iemand als Smith Wigglesworth, als je ooit boeken van hem hebt gelezen. God heeft die man gebruikt om ontzettend veel mensen te genezen met ziekten van de ingewanden. Ontzettend veel. Maar er waren bepaalde dingen. Zijn eigen vrouw was ziek aan iets. En hij heeft zo vaak van gebeden en ze werd niet genezen. Ja? Maar goed, nou heb ik even een vraag aan jullie. Toen Jezus lag op de boot. Hè, op de meer van Galilea. Goed zo, Gert. Good. En weer van Galilea. En er kwam een geweldige storm. En die storm was zo erg dat de discipelen, die ervaren vissers waren, dat die er angstig om worden. Hè? Hoge golven. En maken wachten. Heer, weet je niet dat wij komen om? En Jezus stond op. En Jezus sprak een woord. En de storm, de wind ging liggen en de storm werd stil. Welke gave gebruikte Jezus om dat te doen? Om die hele gebeuren. De gave van? Wonderwerk. Nou, de gave van geloof liet Jezus slapen in het midden van de storm. Geen probleem. Helemaal niet onder de bescherming van God. Maar door de gave van werking van wonderkrachten sprak Jezus die storm aan en legde hem stil. Daniel in de leeuwkuil werd hij gegooid. En door de gave van geloof waren de leeuwen zijn bekken gesloten. En was hij helemaal beschermd, raakte hem niet aan. Simson, door de gave van wonderwerken, rukte de leeuw uit elkaar. Met bovennatuurlijke krachten. Ja? En doodde hem. Oké. Goed, de volgende groep gaven is, noemen we de openbaringsgaven. Dus de woord van wijsheid, een woord van kennis en onderscheiding van geesten. Nou, ik heb al gezegd, het zijn bovennatuurlijke gaven. Maar deze gaven laat ons iets proeven en iets deel hebben van de alwetendheid van God. Dat God, zoals ik al zeg, God openbaar iets wat je niet had kunnen weten. En hier komt het ook in als God een woord geeft wat richtinggevend is. Iets wat over de toekomst, iets wat laten zien door een woord van wijsheid of een woord van kennis dingen duidelijk maken. Of onderscheiding van geesten betekent niet alleen dat iemand zegt, oh, hier is een boze geestwerking, maar ook een goede geest. Bijvoorbeeld, Jezus zei, toen Nathanael zag, toen zei hij, hier is een man in wiens geest geen bedrog is. Jezus, ook die onderscheiding. En hoe belangrijk is dat voor ons om te zien, ook in ons huiskringen. En dat we gaan leren om te onderscheiden, want wij leven in een wereld waar de duivel echt bijna vrije loop heeft onder de mensen. Oké. Dan de laatste groep gaven is de inspiratiegaven. En dat is de gave van profetie, de gave van allerlei talen of tongentaal en de gave van vertolking van tongentaal. Nou, wat deze gaven doen, is wanneer zij functioneren, dan brengen zij in het, zeg maar, de atmosfeer rondom de tegenwoordigheid van de Heer. Er staat bijvoorbeeld in 1 Korinthe 14, wanneer gij alle profeteerde en er komt een ongelovige of een toehoorder bij u binnen, zal hij op zijn knieën vallen, zijn zonde belijden en bekennen dat God in uw midden is. Dus dat is wat gebeurt. En dit is iets waar wij ook naar zouden moeten streven. Nou, hier is profetie. De gave van profetie is, dit is niet richtinggevend of vermanend, maar het is tot opbouw. Het is door vertroosting. Het is ter bemoediging. Dus soms heb je dan dat iemand, zeg maar, in een profetie een woord van wijsheid hebt. Of in een profetie een woord van kennis. Ik zie dat zoals een kopje thee. Nou, je hebt een kopje thee, je kan er een melk in doen. Blijft een kopje thee. Nou, misschien een lepeltje suiker erin. Dat is nog steeds een kopje thee. Maar daarin zit dan suiker of melk. Ja? Nou, het zijn zulke mooie gaven. En weet je, ook hierin denk ik dat als jij gaat denken, wat hebben wij het meest nodig? Wat hebben wij het meest nodig? Wij denken vaak, oh, dat de Heer mensen gaat genezen. Of je denkt dat die wonderen moet gebeuren. Wij hebben de gave van Gods verzorging jaren mogen meemaken. Ik heb letterlijk meegemaakt dat wij niets in huis hadden. En dat we bidden dat iemand een tas boodschappen voor de deur heeft neergezet. Ik heb het meegemaakt. Jarenlang hebben we meer dan 50 mensen op de boerderij verzorgd, ons nooit niet bekend gemaakt. Maar toch is dat niet wat de mensen bereikt. Ik zie wat de meeste mensen bereikt, zijn deze laatste, deze inspiratiegaven. Want die gebeuren ook in de gemeente het meest. En daarin is ook iets van, als je naar 1 Korinthe 14 gaat kijken, misschien moeten we dat even gaan lezen. Dat is wel mooi om te zien. We komen zo terug bij 1 Korinthe 12 weer.
Water.
Jaag de liefde na, vers 1, en streef naar de geestelijke gaven, maar vooral daarna dat u mag profeteren. Ja, nou, als hij nou hier spreekt over profeteren, dan zegt hij niet dat iedereen die dan kan profeteren ook de gaven van profetie hebt. Betekent ook niet als je profeteert dat je dan een profeet bent. Ik leg het ook soms zo uit. Stel je voor, jij hebt je moet aan je auto gesleuteld worden. Nou, kan iedereen van ons een schroevendraaier vasthouden en misschien een beetje aan een schroevendraaier draaien? Kan iedereen dat? Ja, eigenlijk toch wel, hè? Nee. Niet iedereen even goed. Ik hoor bij die het niet goed kan. Mijn vrouw kan het beter dan ik. Dat is echt waar. Bij ons eerste kind al moest ik iets ophangen. En toen liet ik de schroevendraaier vallen. En hij viel in die omkleedkussing. En een gat erin. En mijn vrouw zegt, hup, jij hieruit. Laat ik dit doen. Maar op een gegeven moment, dankjewel. Maar op een gegeven moment was het ook zo. Een jaar of twee later stond ik in de keuken. En ik mag graag koken. En zij was weer van IKEA wat in elkaar bouwen. En dat kan ze goed. En toen kwam ze in de keuken. Zeg, ja, ik vind dat jij veel meer van deze dingen moet doen, weet je wel? En ik zeg, ja, nou, als ik niet zoveel moest koken, dan wil ik het wel. Ze zegt, oh, verkeerde moment om het te vragen. Maar goed, zo, iedereen zijn gaven, hè? Ja, maar dus, iedereen kan sleutelen, maar niet iedereen even goed. Maar sommige mensen, die hebben gewoon de handen voor, die ziet gelijk, hey, zo en zo moet je doen. Als je die ding losmaakt, die buis je daarin, hey, dit, hè? Die hebben de gaven ervan. Maar dat zegt nog steeds niet dat ze automonteur zijn. Anderen weer hebben als beroep automonteur. Dus net zo heb je een profeet, je hebt de gaven van profetie en jij hebt het kunnen profeteren naar de mate van je geloof. En dit is waarom Paulus aan ons allen zegt, streef hierna, strek je uit. Als jij voor iemand bidt, strek je uit en ga gelijk in je hart vragen. Heren, is er iets wat u aan deze persoon wil zeggen? Weet je, voor mij, ik kom uit een streng gereformeerde huis. Dus ik kende ook deze dingen helemaal niet. En in Zuid-Afrika ging ik naar een gemeente die zeg maar zo tussen een traditionele kerk en een pinkstergemeente was. Het was, ze hadden een heel mooi lofprijs, maar gewoon meestal alleen maar iemand op een piano. Soms iemand met een viool erbij. Geweldig mooi zingen. En dan kon je naar voren gaan. Als iemand naar even ouder, als je iets hebt en dan gaan we door. Maar bijna iedere zondag, het was een grote gemeente. Het was over 1000 man. En bijna iedere zondag was één van 3 of 4 mensen, ging naar voren en die sprak dan in een tongentaal. En het was niet een tongentaal wat je hebt, wat iemand soms bidt en mensen bidt. En dat is gewoon om een zelf op te bouwen. Dus, maar je merkte gewoon, dat is beladen, daar zit iets in. En dan kwam iemand anders en die zegt, ik geloof dat God dit en dit tot ons wil zeggen. En dan zat ik daar en ik keek dit en ik ken dit dus helemaal niet, hè. Maar ik wist, in mijn leven heb ik aan de Heer gegeven. En ik heb de Heer ook al gebeden, Heer, vervul mij met uw geest. Heb ik heel duidelijk ervaren dat God mij kracht geeft om te getuigen. En dat ik met zijn geest vervuld was. Maar ik kende dat niet. En toen zat ik daar, toen bad ik, toen zeg ik, Heer, zou u mij in die gave wil gebruiken? En dan bedoel ik de uitleg ervan, hè. Ja. Je kan bidden, hè? Nee heb je, ja kun je krijgen. Toch? Hè? De brutalen bezitten de helft van de wereld. En de andere helft ligt er alleen maar nog om gepakt te worden. Oké. Nou, een maand of 2 later, misschien 3 maanden, zat ik daar. En het was nog was een grote gemeente, maar het was nog ook een van die gebouwen waar ze nog zo'n banken zaten. Weet je wel, heel handig. Als je iets anders wil doen door de week, dan staan ze heerlijk in de weg. Maar goed, hè, ze banken en ik zat daar in de dienst en er ging weer iemand naar voren. En het was een zuster en die moment toen die vrouw sprak, toen ze begon, wist ik wat de Heer wou zeggen. En ik begreep niet wat zij zei, maar het maakte bij mij wat los en ik wist het gewoon. Ik wist wat de Heer wou zeggen. En ik denk, Eddie, hoe had je God dat kunnen vragen? Je bent niet goed wijs. Weet je, ik denk, oh nee. Ja. Ik dacht, stel je voor, je kan toch helemaal mis hebben. Dus ik zeg, Heer, alsjeblieft, laat iemand anders het doen. Want ik, dat ik alleen weet dat het goed is, weet je wel. Dus, ik was heel nederig en zo. Nou ja. En toen, een van de oudsten, die stond op. Hij zegt, ik geloof dat God dit en dit en dit en dit wil zeggen. En het was precies wat ik op mijn hart had.
Nou, een van mijn vrienden na die tijd die in die bank zat. Hij zegt, man, en ik had het nog nooit gedaan. Hè. Hij zei aan mij, hij zegt, man, ik dacht dat jij naar voren ging om dat te gaan. Ik ben al zo gaan zitten. Ik zeg, hou je mond alsjeblieft even hier. Weet je wel? Maar 2 weken later gebeurde het weer. En ik zat daar en ik wist het. Maar dit keer was het een moeilijker woord. Het sprak in over een heel specifieke situatie die heel serieus was. En ik denk, oh, ik zeg, heren, ik zeg, ja, alsjeblieft, laat de persoon die de dienst leidt bidden. En zeg, wij wachten op de persoon die het woord hebt om het naar voren te brengen. Nou, ik had dat net gebeden. En toen zei ze, wij wachten op de persoon. En toen ging ik gewoon staan. Joeg. En eens zie je 1000 mensen naar je kijken. En denk, ja, nu moet ik naar voren. En toen zeg ik, nou, ik geloof, en het is altijd fijn met die dingen, om te zeggen, ik geloof dat. Want dan geef jij gehoorzaam, maar je laat het vrij dat anderen het kunnen testen. Want het kan natuurlijk van het vlees bijkomen. Bij iedereen van ons. En dan kan je het mis hebben. Of niet helemaal goed begrijpen. Zeg, ik geloof dat God dit en dit zegt. En er waren gelijk een paar die dat bevestigden. Maar wat gebeurt in zulke momenten? Mensen, God is in de bijeenkomst. God is de mensen worden aangesproken. Mensen willen reageren. Mensen denken, hoe kan dit? Dit is voor mij. Gods tegenwoordigheid komt in. En dit zie je hier. Als je hier gaat kijken. Want hij zegt ook. Hij zegt, als we nou alleen een tongentaal zo binnen in een samenkomst niemand begrijpen, dan hebben we geen nut. Maar als er ook uitleg komt. Of als wij profeteren. Dan staat hier in vers 23. Lees ik van, als nu de gehele gemeente samen zou komen en alle spraken in andere talen en er kwam niet ingewijd of ongelovigen binnen, zou zij dan niet zeggen dat u buiten zinnen bent? Ja? Maar, als alles zou profeteren en er kwamen ongelovigen of een niet ingewijden binnen, dan zou die door alle overtuigd en door alle beoordeeld worden. En zo wordt de verborgen dingen van zijn hart openbaar, zal hij zich met het aangezicht ter aarde werpen, God aanbidden en verkondigen dat God werkelijk in uw midden is. Mensen, wat moet gebeuren in onze samenkomsten, dat mensen gewoon komen en dat ze ervaren, God is hier. En daardoor aangesproken worden. En overtuigd worden. Nou, wie zijn de mensen die in onze samenkomst komen? Kijk wat hij zegt. Hij zegt vers 23. Als de gehele gemeente samenkomt en er komt niet ingewijden of gelovigen binnen. Wie komt naar een eredienst? Gelovigen? En? Ongelovigen? En wie nog? Dus hier staat niet ingewijden. Maar wie bedoelt hij daarmee? Want je hebt toch gelovig of niet gelovig? Nou, nee, je bent of wedergeboren of niet wedergeboren. Eén van de twee. Maar wie bedoel hij dan? Weet je wat het Griekse woord hier is? Idiotes. Idiotes. Wat hij hiermee bedoelde is mensen die niet begaafd zijn in de dingen van de geest van God. Die dat niet kennen. Dus dit zijn gelovigen. Je hebt ongelovigen, gelovigen en gelovigen die de dingen van de geest van God niet kennen. Die komen in onze samenkomsten. En wat ik zo mooi vind, hij zegt vers 24, maar als de oudsten profeteren? Nee? Allen. Allen. Wij kunnen allen profiteren. Wij kunnen alle iets van God ontvangen en doorgeven. Strekken wij ons ernaar uit? Willen wij wel de dingen ontvangen van de geest van God? Willen wij ook die gezindheid hebben? Heren, ik wil wat van u is. Ik wil dat u mij gebruikt. Weet je, en het kan het eenvoudigste woorden zijn. Het hoeft niet zo. Ik zeg hier, het gaat niet om richting geven. Het gaat niet om vermanen. Er staat, deze profetie is voor opbouw, voor vertroosting of voor bemoediging. Ik weet dat, ik was net in Nederland. En toen sprak ik in Zwolle. En er was een echtpaar die kwam terug van zendingwerk uit Afrika ergens. En ik weet niet wat er gebeurd was, maar ze waren heel erg teleurgesteld. Ze hadden er alles opgegeven, een jaar of twee, en het ging helemaal fout. Nou, terug in Nederland. Ik weet ook niet al hoe lang, maar die vrouw die dat organiseert, die vertelde mij, oh, hier is een echtpaar ook uit Afrika, die komen uit Nederland, die hebben zendingwerk gedaan. En ik, hallo. En ik liep verder en ik ervaar hoe God in mijn hart zegt, ik wil dat je bij hen op bezoek gaat. Ik denk, oh, oké. Nou, voorbij, ze waren ook alweer weg, dus ik zei dat aan die vrouw die het georganiseerd. Ik zeg, ik geloof dat God wil dat ik bij hen op bezoek ga. Oh, zei hij, oh, geweldig. Hè? Weet je al, deze zendeling uit Zuid-Afrika, die komt nou bij die anderen, bij die mensen. Dit is geweldig. Nou, en zij bel regelde mij, afspraak geregeld, 1 maand, 2 maanden later. En alles mooi, geweldig, behalve 1 probleem. Ik had geen idee wat ik moest zeggen. En het is niet dat ik niet wou weten. Ik had letterlijk uren gebeden. Ik ging in het bos en ik zeg, Heer, wat moet ik zeggen? Wat wil u? Ik geloof, u legt op mijn hart dat ik naar hem toe moet. Weet je, en de enigste gedachte die bij mij kwam is dat God zei, ik heb je niet vergeten. Nou ja, dus ik denk, Heer, dat is me duidelijk. Hè? Ik zeg, maar wat, Heer, u moet mij... En ik ging Bijbel lezen en ik ging zoeken. En ik denk, Heer, moet ik gaan dromen? Moet ik iets gaan doen? Wat wil u zeggen? En ik ontving niets. Nou, ik woonde nog in Dedemsvaart op dat moment. Ik rijd daar helemaal naar Zwolle, de hele weg binnen. Oh, hier, help me. En ik kwam eraan, want ik had toen gebeld. Ja, 10 uur. En die vrouw zegt mij, oh ja, mijn man heeft vandaag extra ook vrijgenomen van zijn werk. En ik denk, oh. En weet je, en ik rijd hier. Ik denk, nou, die heer gaat mij vast. Er gaat straks een briefje uit de hemel vallen. Met een geweldig mooi profetie of zo, weet je. En er kwam niets. Er kwam niets. Nou, ik ging naar binnen en zit in een zitkamer en ze zitten op de punt van hun stoelen, want deze zendeling uit Zuid-Afrika, die verwoordt van God voor ons, weet je. Ik zeg, weet je, ik heb God gezocht en dat was echt zo. Ik zeg, het enige wat ik geloof dat God zegt, hij heeft je niet vergeten. En die vrouw barstte in tranen uit. Nou, het was of de tranen spoot uit haar ogen. Echt zo. Zij zegt, maandenlang bid ik, Heere, heeft u ons vergeten? Heeft u ons vergeten? Weet je, God wist wat de woorden waren die zij nodig hadden. Die hun ziel nodig heeft om weer hersteld te worden. En de getuigenis die ik daarvan jaren later nog hoorde, is hoe ze weer moed vatten om weer God te gaan dienen, God te volgen, de gemeente hunzelf te geven. Want hij is de herder van onze zielen. God weet wat jij nodig hebt, ook vanavond. God weet ook op zondag wat iedereen nodig hebt die er komt. Maar hij wil dat wij functioneren als een lichaam. Weet je, nou, als we... Ik ga nou 1 hoofdstuk terug, ik wou nog even lezen, ook vers 31. Want gij kunt allen... De een na de ander profeteren, opdat alle leren, alle bemoedigd worden. Heb geen twijfel dat God jou ook wil gebruiken. Maar als we teruggaan naar hoofdstuk 12. Ik ga langzaam afsluiten. Hoofdstuk 12. En dan zegt hij, in vers 11, al deze dingen werken echter de een en dezelfde geest die aan ieder uitdeelt zoals hij wil. Want zoals het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit lichaam, van dit één lichaam, hoewel er vele zijn, één lichaam is, zo is het ook met Christus. Wij worden allemaal immers door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat we Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen. Wij zijn allen van één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Als het voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben ik dan niet van het lichaam. Is hij daarom dan niet van het lichaam? En dan zo gaat hij verder over al die delen van het lichaam. Nou, weet je, het is zo belangrijk om te beseffen, jij vindt eerst leven in Christus. He, en dan geef je leven aan de Heer. Je geeft je hart. Je gaat leven naar de relatie met Hem. En dan hopelijk ga je zeggen, Heer, u mag mij gebruiken. Ik wil geleid worden door uw geest. Vul mij met uw geest. Ik wil gaan leren. Ik wil gaan leren onderscheiden hier in mijn hart. Uw vrede. Waar heb ik geloof voor? Geef mij wijsheid. Laat me zien. Laat me zien welke gaven u mij geeft. Welke rol ik mag doen. En het is zo belangrijk om niet iets te proberen wat je zelf niet bent. Kijk, mijn hand. Een hand is heel erg handig. Ik kan heel veel doen met die hand. Ik kan lekker krappen in mijn rug. Geweldig. Maar als die hand nu zegt, ja, ik ben wel blij dat ik een hand ben. Maar ik had liever ergens anders gezeten. He, wie ziet mij nou? Ik word zo vaak in de zak gedaan, dan ziet niemand mij. He, als ik nou hier was. Hey, weet je wel? Dan kan iedereen mij zien. En dat is misschien een leuke plaats. Maar ik kan niks meer. Ik kom niet eens meer bij mijn rug. Begrijp je? En net zo zijn christenen die misschien een hand zijn die echt begaafd zijn in dit wat ze doen. Maar op de verkeerde plaats zijn. En de een moet leren. De ander heeft de gave om mensen te bemoedigen. De ander heeft de gave om dingen voor iemand te doen. Gewoon handwerken dingen. Ander om dingen te leiden, om te organiseren. Maar en dit wat jij moet doen, gaat God jouw kracht voor geven. We hebben ons een zuster in de gemeente, of ze leidt ook samen met haar man een huiskring. En ze gaan nu samen met een van de oudsten de pastorale werk opzetten. Maar ze zei aan mij, ze zegt, weet je, als ik pastorale zorg, als ik pastorale gesprekken heb met mensen, ik krijg daar gewoon kracht van. Nou, ik keek haar aan en ik denk, zij komt definitief van een ander planeet. Maar jongen, als er iets is wat ik uitputtend vind, dan is het dat. Weet je? Maar zo iedereen dat wat je hebt. Maar nou, wat ik wil even dat wij gebruiken. Je ziet, weet je, wat voor ons belangrijk is om te begrijpen. Wij zijn in een lichaam van Christus. Maar mijn lichaam kan niet doen en moet niet doen wat hij zelf wil. Het lichaam van Christus, ook de kerk, is een levend organisme. Maar als deze lichaam niet ook daarin leert om onder gezag te werken en om de juiste dingen de juiste plaats te geven, dan ga je wanorde krijgen. Dan krijg je in het lichaam krijg je ziekten. Dan krijg je cellen die dingen gaan doen wat niet de bedoeling is. Zieke cellen. Ja? En nou staat hier een heel interessante vers in 1 Korinthe 12. En ik lees vanaf vers 28. En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen, om te besturen en verscheidenheid van tongen. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat dit een tekst is die ik nog nooit helemaal heb begrepen. Want het gaat hier niet om organisatorische structuren. Je ziet dat nergens in de Bijbel deze structuur op die manier. In de Bijbel zie je dat er zijn oudsten aangesteld, ingezegend door apostelen. Je ziet de rol van diakenen, maar je ziet dit, op die manier zie je dat niet. Maar ik ben hierover gaan nadenken. Dit hele hoofdstuk gaat over het lichaam van Christus. Nou, het lichaam is een levend organisme. Hè? Jij moet niet denken over de gemeente hier, de wegwijzer, als een vereniging of een stichting. Of een, weet je, ik denk soms dat Nederlanders vaker denken over kerken en over gemeenten als een vereniging van gelijkdenkende personen. En de moment dat je anders denkt, moet een nieuwe vereniging gesticht worden. Dan ga je artikel 32. Binnenverband, buitenverband, lekkerband. Volle evangelie, half vol, half om half. Ja? Open broeders, gesloten broeders. Er is nergens in de wereld die zoveel gereformeerde kerken heeft als Nederland. Nergens in de hele wereld niet. Meer dan 25 verschillende gereformeerde kerken. In Duitsland zegt ze 1 Nederlander theoloog, 2 Nederlandse gemeenten, 3 Nederlandse gemeentescheuring. Dat is toch tragisch, of niet? Dan hebben we iets niet begrepen. Wij moeten als een organisme denken, als een familie. En binnen een familie kan jij soms meningsverschillen hebben. De een vindt de rol van Israël moeten we meer beklemtonen. De ander vindt wij moeten meer in gebed. De ander vindt de gave van de geest. Of de ander vindt de eindtijd. Of de ander vindt, weet je? Allemaal mogelijk. Maar we zijn wel wederom geboren in dezelfde familie. Als we maar gaan leren om met gezag juist om te gaan. En een familie, als de kinderen de gezag van de ouders erkennen, dan gaat het wel met hun. Dan gaat het goed met hun. En dan groeien ze. Dat betekent niet dat ze beklemd of ingehokt zijn, maar ze mogen, dan zijn ze vrij om te gaan groeien tot het doel die God voor hen heeft. En ik denk, als je zo over een lichaam denkt, de definitie van een organisme is, de omschrijving van een organisme, wordt gebruikt voor systemen die als gezamenlijke geheel in meer of een mindere mate sterk hiërarchisch geordend en als doelgericht omschreven kunnen worden. Dat is raar, apart, hè? Want je zou denken, oh, iets leeft, dan is het niet georganiseerd. Maar een organisme heeft organisatie nodig en hij moet hiërarchisch, je moet duidelijk weten wat elke rol moet doen. Mijn hart moet weten, hij moet kloppen. Hij moet kloppen, dat is zijn taak. En je ogen doen kijken en je oren doen dit. Wij zijn zo wonderlijk gemaakt. Maar net zo in het lichaam van Christus. En ik geloof als we in die licht die tekst gaan zien die we net hebben gelezen. Van 1 Korinthe 12. Vers 8. En we zien dan, God heeft aangesteld in de gemeente ten eerste apostelen. Ik denk dat wij de werk van wat de apostelen moeten doen, is het meest belangrijkste in de gemeente als eerst. Want zij zorgen dat er leiders komen. Zij zorgen dat er uiteindelijk ook oudsten aangesteld worden. Zij zorgen dat de gemeente bezig is met de grote opdracht. Zij zorgen dat de gemeente verbonden is om samen te werken met andere gemeenten. Zij versterken al die andere dingen. En dan, ten tweede, wil jij dat je een profetische gemeente zijn. Je wil horen wat God zegt. Wij willen niet bij elkaar komen. Hey, je wil niet op zondagen van Gert Jopelen en van Jan Willem en anderen die preken. Nou, laten we maar een mooi lesje, een bijbelstudie hebben. Nee, wij willen horen wat God zegt. Zij moeten God gaan zoeken. En wij willen horen als God spreekt door zijn lichaam heen. Dus de profeten, dat is de belangrijke plaats. En dan, zegt hij ten derde. Hij zegt dan leraars. Dan willen we zorgen dat onze leer zuiver is. Want wij willen op de waarheid gebaseerd en gefundeerd zijn. Dat deze lichaam gezond blijft. Goeie eten. Blijf gezond. Niet alleen toetjes. Sommige christenen willen alleen de lekker hebben. Niet de groenten. Zorgen de leraren voor. En dan, zegt hij. Dan verder krachten en gaven. Dan de werkingen van de geest. En die dingen, en dan het zijn gewoon dingen die dat die lichaam op het juiste manier laat functioneren. Nou, mijn vraag vanavond, en ik ga daarmee afsluiten. Het was eigenlijk nog een derde groep waar ik bij wil komen, die staat in Romeinen 12. En dat is de ontwikkeling van de gaven in jouw karakter. En dan gaat het om dat jij jouw lichaam eerstens geeft als een levende offerande. Aan God geheel al geeft. En dat je dan in je gedachten hervormd wordt. En steeds beter Gods wil gaan leren kennen. En dat je gaat uitkijken om niet hoger van jezelf te denken. Romeinen 12 vers 3. Want dan word je teleurgesteld in je eigen verwachtingen. In deze streven om geleid te worden door de geest. Gaan wij fouten maken. Ik heb meer geleerd van mijn fouten dan van de momenten dat ik het juist had. Want toen ik fouten maakte, toen ik meende dat God dit of dat zei en het bleek niet zo te zijn, ging ik naar God. Dan ga ik niet zeggen, nou ja, misschien die mensen hadden te weinig geloof of zo. Ik ga zeggen, Heere, u wist de toekomst. U wist dat ze dan niet geloof hadden, dan zal u het niet zeggen. Wat heb ik verkeerd begrepen? En wat God mij dan heeft laten zien, mijn eigen verkeerde motieven, mijn eigen, heeft de diepste en de grootste verandering in mijn leven teweeggebracht. Maar heel vaak word je teleurgesteld in je eigen verwachtingen. En daarom denk niet meer van jezelf als naar de mate dat je geloof hebt voor dingen. Ja, wees bereid om te testen. Hè? Samen met de vragen naar de oudste. Vragen juist, wat vind je hiervan? Wat denk je van? Spreek in mijn leven in. Help mij om te zoeken wat God wil. En dan gaat het groeien in je leven. De profeet, leraar, daar staat een begaven van barmhartigheid, van gever. En je karakter gaat dat verder groeien. Maar het alles staat of valt ook met stel jezelf beschikbaar aan God. Nou, als ik vanavond aan jou mag vragen. Heel veel van die dingen zijn misschien voor jou ook nieuw. Maar ben je bereid om een risico te nemen? Ben je bereid om te zeggen, Heere, ik wil u beter leren kennen. Ik wil u beter leren kennen. Want weet je, die gaven en al die dingen zijn niet alleen in de gemeente. Ze kan op ons werk. Jij kan in een gesprek komen met collega's. En ineens merk je, ik denk dat God mij wil gebruiken. En als je niet weet wat om te zeggen, weet je wat je dan doet? Ga even gauw naar de wc en bid. Heel kort. Heer Jezus, help me alsjeblieft. En dan ga je weer terug. Ik heb dat zo vaak gedaan. Zeg, help me, Heer. Wat wil je dat ik alles zeg? Maar ben je bereid? Ben je bereid om jezelf ter beschikking te stellen? Zeg, ik wil leren. Heer, wij willen dat uw tegenwoordigheid onder ons is. Wij willen inderdaad dat ongelovigen kunnen komen. En toehoorders, niet begaafden, die de dingen van de geest van God niet kennen. En dat ze gaan merken dat u er bent. We hebben te maken met een God die zichzelf wil openbaren. En weet je wat ik zo mooi vind van dit alles? Ja, het zijn dingen die wij als natuurlijke mens niet altijd begrijpen. Het zijn dingen die boven natuurlijk is. Maar als de geest door ons werkt op zijn manier, dan gaan wij op een heel normale manier gaan we bovennatuurlijke dingen doen. En wat nog gaat gebeuren, want als je dingen doet die echt zijn, dan ga je op een heel bovennatuurlijk manier ga jij normaal blijven. Want mensen verwarren soms met raar zijn. Met geestelijk zijn. Raar is niet hetzelfde als radicaal. Sommige mensen zijn gewoon raar. Niet radicaal. Radicaal is terug naar de wortel. Ja, dus ik ga even gelegenheid geven voor vragen. Maar voordat we dit doen, zullen we even een moment nemen waar we even stil worden. En even ons uitstrekken. En gewoon zeggen, Heere, hier ben ik. Ja, zullen we dat even doen? Heer, je bent zo groot. Heer, je bent de Almachtige, de Alwetende, de Alomtegenwoordige. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Heer, hoe geweldig is het dat hij ons als mensen heeft gered. En niet alleen dat, Heer, dat hij ons uw geest heeft gegeven. Dat u ons wil leren, Heer, om met u te wandelen. Om zonen en dochter te worden. Dochters van de Allerhoogste God. Heer, heel de schepping zucht met rijkhalsende verlangen naar de openbaarmaking van de zonen Gods. Heer, deze wereld moet zien dat u leeft. En hier zijn wij vanavond, Heer. Hier zijn wij gewone mensen. Maar u hebt ons gered. Heer, en u geeft ons de vrijheid om ons hart u volkomen te geven. Misschien zelfs vanavond moet iemand zeggen, Heere God, ik merk dat ik leef voor mijzelf. Ik merk dat het mij niet zo belangrijk is. Wat u wilt doen. Ik leef in mijn eigen koninkrijk. Heer, vanavond wil wij worden als de hoofdman. Wil zeggen, wij willen ons aan uw gezag onderwerpen. Wij willen ons onderwerpen aan die gezag waar we die ook tegenkomen. Heer. Of het in onze ouders is. Of het is een oudste in de gemeente. Of het is door de gezag van uw geest in onze harten. Heer. Of het de gezag van uw woord is. Wij buigen ons voor u, Heer Jezus. Heel zeggen, Heer, neem ons bij de hand. Gebruik ons. Stort die geest uit op ons, o Heer. Stort die geest uit. Wil u vanavond zelfs nog mensen vervullen met uw geest? O Heer, wil u gaven uitdelen? Wil u instrumenten in onze hand plaatsen die u kan gebruiken om uw koninkrijk uit te brengen? Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, Heer. Gelijk in de hemel. En gelijk hier ook in Hardenberg, zoals in de hemel. Paulus zegt, streef naar de gaven. En Heere, dat wil wij doen. Wil u gaven van woord van wijsheid, woord van kennis. Gaven van geloof, gaven van genezingen. Gaven van wonderwerken, gaven van profetie, gaven van tongentaal, van uitlegging, vertolking van tongentaal. Gaven van onderscheiding van geesten. Wil u ze geven. Wij openen onze hart, Heer. Wij openen ons voor u. In de machtige naam van Jezus. De machtige naam van Jezus. Misschien is het goed dat u even naar de persoon naast u, het liefst niet uw man of uw vrouw, even dat u draait, even gewoon zacht zegt, vergeet niet dat God jou heel erg lief heeft. Zeg het maar even. Oké. Wie heeft God gelijk gevraagd? Heer, heeft hij nog iets voor deze persoon? Niet lekker gezellig gaan praten, dat weet ik ook wel dat we daarvoor doen. Maar dat gebruik al zulke momenten. Als je voor iemand bidden. En als je niks zegt, ik wil gewoon zegenen. Ik wil gewoon bemoedigen, ik wil gewoon zegenen. Maar vraag altijd, Heer, heeft hij nog iets voor deze persoon? Heeft hij nog iets? Weet je, ik heb kleine en grote dingen meegemaakt. Laat je door God gebruiken. Oké, Jan-Willem, zal we misschien... Ik weet niet wat jij... Hoe we dit gaan doen, even...
Zou ik vragen stellen?
Ja, net als jij wil.
Okay. Nee, we hebben gezegd dat het goed zou zijn... dat als je... Ik kan me ook heel goed voorstellen dat je vanavond dingen hoort... en dat ook wel veel nieuwe dingen voor je bij zitten. Misschien ook wel... was heel erg verfrissend voor je, misschien wel heel veel herhaling. Maar we willen zeker ruimte bieden voor vragen. Juist tijdens deze avond vinden we dat gewoon een belangrijk onderdeel. Eddie vertelt heel veel. Eddie vertelde, begonnen een stukje te delen over eigenlijk de geest en wandelen in de geest. Nou, dat is gewoon heel complex, dat is heel lastig als we daarin beginnen. We zijn er allemaal groeiend in. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je op dat terrein of andere terreinen, als het gaat over bedieningen... personen die een gave zijn of die een gave ontvangen, dat je daar vragen over hebt. Zo, we willen gewoon de gelegenheid stellen. Het is een grote groep. Misschien dat je het lastig vindt om dan een vraag te stellen, maar neem je vrijmoedigheid, neem je ruimte en stel alsjeblieft een vraag als je denkt van, nou Eddie, leg even uit of hier heb ik nog een vraag over of ik vind iets lastig.
Dat is dus een chronologische volgorde naar belangrijkheid of hiërarchie.
Dat is, ja. Die tekst die ik las uit 1 Korinthe 12 vers 28, dat er staat, God heeft gesteld in de gemeente ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraar. En dat is dus een
chronologische volgorde naar belangrijkheid of naar de hiërarchie? Dat is de vraag. Ja, hè? Ja, zoals ik zeg, voor mij is dit ook een heel, heel moeilijke tekst. Eigenlijk al jaren geweest. En ik had altijd de gevoel, hier zit meer in. Hier zit dingen in die ik nog niet helemaal zie. En mijn voorbereiding voor deze avond was dat ik ineens ging denken, maar hey, wacht even, dit staat helemaal in de context van het functioneren van het lichaam. En net zo in het lichaam is bepaalde dingen moet op een bepaalde manier gebeuren. Iedere ding moet niet maar zomaar gebeuren zoals die wil. Hè? Dus het is heel goed georganiseerd. En toch is het niet een koude, zwart-witte organisatie. Het loopt gewoon. En ik geloof dat deze, als binnen Gods lichaam, als het zo gaat functioneren. En ik heb het nu de afgelopen jaren gezien. Wij hebben een paar gemeentes mogen stichten. Wij werken al, Gert, Joop en ik zitten ook samen op een team die apostolisch bezig zijn. En Gert, Joop en ik waren een week of twee nog geleden, waren wij met een oudste van bepaalde gemeenten die met problemen zaten. En ze vertellen een hele verhaal. En voor mij werd opeens op die avond gewoon duidelijk, de moment toen zij de apostolische invloed afsnijden, was ook alle oplossingen ver uit zich. Ver uit zich. Ze komen er niet uit. En ik denk, dit, op die manier wil ik het zien. Dus niet een organisatorische hiërarchie. Want dit is net zoals in een familie. In een familie heb jij de ouders hebben er gezag, hè? Maar jij hebt, binnen een familie moet ook bepaalde dingen moet lopen. Jij moet warmte hebben in het huis. Hè? Je moet liefde hebben voor elkaar. Je moet met elkaar praten. Wil je dat het goed functioneert? En er zijn bepaalde regels die moet. Nou, binnen een gemeente, die gaat zorgen dat dat goed functioneert, is eerstens denk ik de apostolische dienst. En dan de profetische, van God horen. Dan de leraars, die zorgen dat alles gezond blijft. En, ja, en dan ook dat Gods wonderwerken gaat doen. En dan helpen en al die dingen. Ja. Zo bemoedigt het mij, hoor. Ik zeg nog steeds niet dat ik alles heb gezien daarvan. Maar ik denk, op die lijn kan ik het verder gaan over nadenken. Ja? Helpt dat?
Ja.
Oké. Debbie. Nee, ik denk ook niet dat het hier om een persoon gaat die dit moet hebben. Maar ik denk om dit dienst. Die jij de rol moet, de plaats moet voorgeven. Weet je wel? Dat belangrijk is. Dus maar inderdaad niet dat in iedere gemeente dat je. Want ik denk, je ziet als je in de Bijbel ziet. Weer eens ga kijken naar de Bijbelse manier. Dan zie je al de gemeentes hadden een relatie met Paulus en zijn team. Maar die ook voortdurend hun kwam helpen. En voortdurend met hen samenwerken op een heel natuurlijke manier. Dus zo bedoel ik dat. Ja? Max.
Ik denk dat jullie denken dat het allemaal op tijd volgordelijk moet gebeuren. Het kan wel tegelijk zijn. Het is niet zo dat het, als de apostolie er nog niet goed ingevuld is, dat er geen woord bekend is. Het kan allemaal tegelijk bestaan.
Ja, ik denk zeker dat het tegelijk bestaat. Maar ik denk dat je bijvoorbeeld in Nederland. Dit is nou, wij denken nou even samen. Hè? Dus ik zeg nou eens zo die gemeente of die. Maar ik denk, ik zie heel veel gemeenten die in problemen zitten. En die niet verder komen. En dan zeggen ze, oh ja, we moeten evangelisatiecampagnes hebben. Of nee, laten we meer onderricht hierin geven. Of dan moet wonderwerken onder ons gebeuren. En dan denk ik, jullie hebben nodig dat apostolische dienst komt en structuur brengt. En helpen dat de juiste personen op de juiste plaats komen. Helpen dat de goede leiders komen. Helpen dat de oudste als team gaat functioneren. En dat er een visionaire leider is. Want alles, dat zijn dingen die de apostolische dienst helpen investeren. En dit is wat ze nodig hebben. Maar ze weten het niet. Weet je wel? Ja, zeker.
Ja. Ik denk dat het mooi is dat, dat je vooral ook ziet dat die invloed aanwezig moet zijn. Hè? De ene keer is de persoon heel fysiek altijd aanwezig. Dat is een zegen natuurlijk. Maar dat de invloed van het apostolische, hè, de profeten en de leraren daar ook zijn. Ten tweede denk ik ook dat het belangrijk is dat die structuur er wel is, in zekere zin. Soms fysiek alle drie aanwezig, soms misschien als een invloed als ware. Want wat komt er daarna? Wonderen en tekenen bijvoorbeeld. En Jezus praat ook over de discipelen. Wonderen en tekenen ga je achtervolgen. En ik denk ook dingen als profetie, et cetera. Er gebeuren zoveel vreselijke dingen ook op dat terrein. Er wordt ook zoveel misbruik voor gemaakt. Maar als die eerste structuur daar ligt, die invloed van apostelschap, de profeten, de herders in dit geval. Weet je, dan ligt er een gezonde basis. En die is ongelooflijk belangrijk om ook de andere geestelijke dingen, want we zien met elkaar vanavond hoe complex dat is, hoe lastig dat is, hoe vaak we iets ontvangen. Nou, Eddie stelt zich heel kwetsbaar op, dat hij ook zegt van ja, maar ja, ik kom er ook wel eens achter dat het helemaal niet van mij is. Hoe zit dat? Of dat het helemaal niet van God is, maar dat misschien dus hè, conclusie van mij kwam. Hoe zit dat dan? Nou weet je, daar heb je echt wel elkaar voor nodig en een gezonde goddelijke structuur om juist dat, want we zijn wel een geestelijk bouwwerk, om dat juist in goede banen te leiden.
Ja, heel mooi. Ja, goed. Oh, misschien nog andere vragen?
Ja, over dat geestelijke met dat geestelijke toetsen.
Dat geestelijke met het geestelijke vergelijken. Of testen. Ja, is dat de vraag?
Ik weet waar het stond. Daar stond echt dat geestelijke.
Geestelijke met geestelijke. Dat staat 1 Korinthe 2. Daar zijn we mee begonnen. Ja, hoe doe je dat? Ik denk wat je daarmee, wat ik bedoel is, Gods geest spreekt, dingen wordt gezegd en dat wij niet alleen naar de verstand gaan luisteren, maar dat je in je hart gaat luisteren. Ga leren luisteren met je hart. Hè, en hoe zegt Elisabeth toen Maria kwam met het kind Jezus, toen zegt ze, het kind in mij sprong op. En ik ben er helemaal mee bezig. Ik hoop om de volgende 2 weken de eerste keer opa te worden. en net 2 weken terug zat ik mijn hand op de buik van mijn dochter. En de kleindochter die gaf me een schop, jong. Geweldig. maar wat ik wil zeggen, dus, ja, wij kunnen zo alleen met ons hoofd luisteren. Of je kan je alleen door je gevoel laten leiden. Weet je? Maar dat is niet, dat is juist dat ding om het geestelijke met het geestelijke te vergelijken. Wij leren, hoe doe ik dat van binnen? Dus als ik met mensen ga praten en ze vertellen me hun verhaal, ga ik altijd op 2 manieren luisteren. Ik luister wat ze zeggen, maar ik probeer gelijk zeggen, Heer, wat zegt u? Wat zegt u? Wat maakt u openbaar? Wat ervaar ik hier? En dat gaat gepaard met een geloof in je hart. Een vrede, een rust. Maar je denkt van, geloof nu is het zekerheid van hetgeen men hoopt. Het bewijs van wat je niet kan zien. Dus dat steeds. Want de rechtvaardige zal leven uit geloof. Dus alles wat we gaan uit geloof doen. Dat is die. En dit is hoe ik dat voortdurend probeer te doen. Voortdurend.
Ja, natuurlijk.
Ik denk dat het wandelen, als je geeft aan van het geestelijke beoordelen van binnen, we zijn een nieuwgeboren geest, dat het ontzettend belangrijk is dat het daar begint. Dat betekent ook dat die nieuwgeboren geest kan communiceren met de Heilige Geest. Dus daar ligt al de grondslag voor die relatie tussen ons, onze geest en de Heilige Geest. Maar ik denk dat het is een enorm groeiproces van vallen en opstaan. Alleen de vraag is niet zozeer of we moeten willen vallen en opstaan. Maar dat doen we gewoon met elkaar. En we horen het vanavond, maar ik denk dat we er allemaal van kunnen getuigen. Maar de vraag is alleen, in welke setting doe je het? Het vallen en het opstaan. Waar ga je het leren? En je ziet heel vaak dat mensen buiten de deur zelf op zoek gaan naar dit. En ze volgen die profeet en die werpt zich op als een profeet. En hier wordt wat geleerd en daar wordt wat geleerd. Maar God geeft een plaatselijke kerk. En dan zie je die structuren weer terug van het apostelschap, de profeet, et cetera. Ik denk bijvoorbeeld dat de Connect groep, waar we het ook vaak als oudste over hebben, dat is zo'n veilige haven, zo'n veilige plaats om te zeggen, ik wil uitstappen. Een tijdje geleden was Zelda hier. We hebben geoefend met elkaar met profetie. Het was een fantastische avond. Er waren mensen die zeiden, ik dacht dat ik het nooit meer zou kunnen. Het is zo lang geleden. Maar wat deden ze? Ze stapten uit. Wat deden wij? We creëren een veilige setting. Ik denk dat we dat als Connect leiden, is dat het ongelooflijk belangrijk is dat je het meeneemt in je Connect groepen. En misschien voel je daar nog niet zo volmaakt in. Want zeg je van, ja, ik ben ook aan het wandelen en ik heb het gevoel dat ik daar nog heel klein in ben. Dat maakt niet uit, want je staat nooit alleen. Ook niet in leiderschap. Er zijn altijd leiders naast je en eventueel leiders boven je die je daarbij kunnen helpen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je een setting creëert om dat te gaan oefenen. Want als je niet oefent, als je vader vroeger niet heeft gezegd, hier is een fiets en ga oefenen, zul je gewoon nooit leren fietsen. Zul je nooit leren fietsen. En ik wil echt aanmoedigen, dat is een van de dingen die zo sterk in het oudste team leeft, is dat je beseft dat die huiskamer, die connectgroep, dat is de plaats waar je mag leren uitstappen. En dan ga je merken, hé, ik zit ernaast of hé, ik zit goed. Hoe doe je dat dan? Je test dat. Je gooit het in de openheid. Ik geloof dat God, zei Eddie vanavond ook, ik geloof dat God dit wil zeggen. Daarmee breng je het in de openheid en iedereen mag daar dan, of je connect leiden, na tijd kun je ermee praten en van, hé, wat vond jij daarvan? Weet je, ik denk dat je dat mag gaan oefenen. Het is niet zozeer van, hoe ga ik groeien? Het is beginnen, maar beginnen in een veilige setting. En dat doen we eigenlijk op school ook. Dat doe je ook met een stageplaats. Dat doe je overal. Je zoekt eerst een veilige plaats op om het te doen, waarvan je weet, die man of die vrouw kan mij daarbij helpen. Kun je iets met het antwoord? Gisteren was ik in gesprek met een jonge gast. En hij was, heeft een vriend. En die vriend is een beetje, als ik het zo mag zeggen, geestelijk nogal geradicaliseerd. Maar dan de wat meer extremere kant op. En ook heel sterk met profetie, et cetera. En hij vertelde dat hij weer eens een bakje koffie met hem deed. En na een lange tijd. En ze zaten met elkaar. En toen kreeg hij na een tijd kreeg hij een berichtje over een beeld wat de jongen had. Voor de jongen waarmee ik aan het praten was. En ik vroeg hem, ik zeg van, joh, zou je dat beeld willen delen met me? En hij deelde dat beeld met mij. En op hetzelfde moment voelde ik zo'n knoop in mijn binnenste. En ik wist direct, was er een woord, geest van manipulatie. Direct. En dat is niet omdat God zegt, Willem, ik wil je zegen met mensenkennis. Dit was voor mij zo sterk. Dit kon ik zelf niet verklaren. En het gebeurt ook wel eens dat je iets voelt van binnen. Dat je zegt van, ik voel geestelijk, is niet in orde. Maar dat je er nog geen woorden voor hebt. En dan is het zaak dat je gaat naar de Heilige Geest. Of dat je het weer inbrengt op een plaats van mensen die je kunnen helpen. En misschien dat die niet altijd in jouw connectgroep zitten. Maar ze lopen echt wel rond in de kerk. En als je niet weet, ga naar je oudste toe. Van, hé, ik wil hier graag in groeien. En wie zou je me dan kunnen koppelen? Of hoe gaan we dat dan doen? Of hoe... Weet je, er is altijd hulp. We hebben de Heilige Geest die wil openbaren. En de Heilige Geest die zegt, streef naar die gaven. En soms tref je mensen die zijn niet gewend om iets te vragen. Omdat ze misschien zijn opgevoed. Als je vraagt, word je overgeslagen. Maar God zegt, streef naar die gaven. Streef, en het is een streef, en beginnen te wandelen in een veilige setting.
Een stapje verder is misschien in de dienst, weet je. Als jij, wij openen onszelf altijd en je hebt natuurlijk, de lofprijsteam leidt ons en zij wil dat je gaat. Maar de oudsten, een van de oudsten is verantwoordelijk voor de dienst. En bij ons hebben we dan de gewoonte, als iemand een woord hebt, dan kom je naar die oudsten toe. Ik denk dat jullie dat ook min of meer zo doen. En jij brengt dat is jouw verantwoording. Jij hoeft niet, als die oudste zegt, nou weet je, want jij kan het heel duidelijk voelen. En maar misschien is het voor jou. Voor jou persoonlijk. En maar je voelt het zo sterk dat je dacht, je moet het verder geven. Hè? Dat kan. Maar meestal als mensen komen, meestal, dan is het gewoon goed. Want mensen durven niet te komen. Ja, en als ze al zover komen, is het meestal goed. Maar de verantwoording om, wat breng je ermee, wat doe je ermee, ligt bij de oudste. Het ligt niet bij jou. En die taak van de oudste, om de dienst te leiden, is een van de moeilijkste dat er is. En ik doe het nou al 20 jaar. En ik zeg jou, het is niks makkelijker geworden. Want de geest waait. Waarheen? Hij wil. Van waar hij komt, weet niemand. En waar hij naartoe gaat, weet niemand. Ja? Dus je weet niet of God gaat spreken door die lied. Of God door een bijbeltekst. Of door een getuigenis. Je weet het niet. Je weet het niet. En iedere zondag zijn we weer een volle verwachting. Want we gaan hem ontmoeten. Maar breng, als je iets hebt, breng dat. Ik heb soms dat mensen komen dat ik heel duidelijk voel. Ze zeggen soms, ik heb een woord, ik denk dat het voor die persoon is. En dan denk ik, ja, dan zeg ik, ga naar die persoon en geef het van hem. Dit hoeft nou niet voor iedereen. En andere keren, dan wil je hen helpen. Ze zeggen, dit is wat ik voel, maar ik begrijp het niet. En dan heb je sommige mensen, die zijn heel artistiek. Nou, weet je, als een artistieke persoon, ik was gisteren krant en ik was heel cijfers, hè, min, plus, tak, tak, tak. Nou, kom een artistieke persoon, ik zie deze kleur en ik zie deze geur. En weet je wel, alles en ik. Wow, oké. Maar nou, ik wil de gemeente helpen. Ik zeg, jongens, want als iemand een prachtige beeld schildert, dan lijkt het misschien ook eerst niks. Maar als die klaar hebt, dan denk je, maar dit is mooi. Weet je? Dus... Dan ja, mensen, laten we even luisteren wat God hierdoor wil zeggen. Want in de Bijbel sprak God vaak door beelden, toch? Ik bedoel, Daniel die zag beelden waar je van denkt van... jongen, 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 jongen. Beesten die opkwamen met 4 hoofden en uit de zee. En je denkt van... En het was niet omdat je te veel pizza gegeten had. Nee, toch? Het waren geweldige profetieën die erin zaten. Dus laten we open zijn... Maar om eens ook te zeggen, Heer, help ons testen. En ik vind het heel mooi wat Jan Willem zegt. Luister naar wat hier binnengebeurt. Want soms dan ervaar je, iets is niet goed, maar je weet nog, je hebt nog geen woorden ervoor. En soms begrijp je het niet, maar je voelt, dit is heel goed. Luister ernaar. Ja, is iets anders dan emoties.
Ja. Oké. Gaat je op.
Ik ben beperkt, ik kan niet de microfoon nu pakken. Maar Eddie, even iets over de beproeven van dingen, niet alleen over de profetie, maar het is de breedte van het lijden door Gods geest. En een van de basistesten, dat klopt met het woord van God. Ja. Soms zijn er mensen, de Heer heeft gezegd, je doet daar niks aan, zo, daar kan je al niet tegenaan zeggen, maar dan klopt het ook niet eens met het woord.
Ja.
Kun je even daar iets van zeggen, hoe je daarmee...
Ja, ik denk, ik heb meegemaakt in mijn leven, want weet je wat de duivel doet? Wij denken soms als iemand toegewijd is en je bent oprecht, dan moet dat wat je brengt of doet goed zijn. Maar jij kan toegewijd en oprecht aan de verkeerde ding zijn. Ik meen in aanhalingstekens die moslimjongens die zich lieten opblazen, en die zijn toegewijd en in hun denken oprecht aan hun zaak. Maar aan een leugen. Dus het enige test is de waarheid. Is het enige test. En de waarheid is uiteindelijk, wat ons gegeven is ook, is Gods woord. Dus God zal nooit tegen zijn eigen woord inspreken. Nooit. Maar wat voor mij zo mooi is, als je kijkt ook bij de leiding van God, dat Paulus en zijn team. Er staat op, dus wij wou het evangelie gaan verkondigen in Azië. Handelingen 16. Maar de Heilige Geest verbood het. Nou, dat kan toch niet? Je moet het evangelie verkondigen als je nou radicaal bent, hè, weet je wel. Ja, je moet preken overal. Maar de Heilige Geest verbood het. Toen wou wij het evangelie gaan verkondigen in Bithynië. Maar de Geest van Jezus liet het niet toe. Nou, ik denk ook daar de verschil. Misschien bij de een kreeg ze een woord. En bij de ander had ze gewoon geen vrede. En toen kreeg Paulus in die nacht een droom. Waar hij zegt, een man uit Macedonië, kom over en help ons. En toen gingen we gelijk de volgende dag naar Troas. Daar wij daaruit opmaakten dat de Heer ons geroepen heeft om het evangelie te verkondigen. Daar zie je dat afhankelijkheid van elkaar. Ik kan beter... testen of iets van God is bij iemand anders in mijn team dan bij mezelf. Dus als ik iets heb, dan ga ik het altijd onderwerpen aan de team. Zeg, jongens, wat vind je van? Ik denk, dit is wat, maar wat denken jullie ervan? En als zij vaak hebben, kan ik gelijk horen, yes, dat is goed, yes. En ik denk dat God dat zo doet omdat hij ons afhankelijk maakt van elkaar. Maar laten we leerbaar zijn en laten we ons aan Gods woord houden en afhankelijk van elkaar en inderdaad, wat Gert-Joop zegt, aan Gods woord testen. Ik heb meegemaakt dat zeer toegewijde christenen helemaal misleid werden. Doordat ze profetieën en visioenen geloofden. En die toen niet waar werden en toch bleven geloven, want je was fanatiek. De waarheid. Heren, alles wat van u is, wil ik hebben. Wat niet van u is, wil ik niets mee te maken. Ja, ik weet niet of dat gaat je ook.
Mag ik nog wat heb gelezen in 1 Korinthe 12. Doch dit alles werkt één en dezelfde geest. Die in ieder in het bijzonder toedeelt wat hij wil. Maar daar staat hij met een hoofdletter. Maar als we daar nou eens een kleine letter van maken. Ik heb geleerd, dat mag maar een kleine letter zijn, omdat er in het Grieks geen hoofdletters bestaan en het interpretatie is. Maar dat is mijn gedachte, maar ik weet niet hoe ik erover denk hoor, maar misschien zeg je nog een naam in, dat is precies in maat.
Bedoel jij dat aan ieder gelijk hij wil, dat het dan is gelijk wat wij willen, in plaats van dat God het bepaalt?
Zoveel als we willen. We zullen niet alles krijgen. Maar
Ik denk dat ik zou het een hoofdletter laten, en want ik denk dat het naar God verwijst, maar kijk, het blijft, we hebben te maken met God en er staat, hij geeft de geest zonder mate. Dus God geeft sowieso, God houdt sowieso niet terug. De beperking is niet bij hem. Maar de leiding, de soevereiniteit, de bepalen van wanneer, de bepalen van hoe, komt uit zijn hand. En daarom is het niet, zal ik dat niet. Want je komt dan toch naar een andere neiging toe van, nou, dus wat ik wil. Dus neem het maar, want ik wil het nou. En God zegt, strek je uit. Weet je wel? Oké, okay, dan begrijp ik je misschien verkeerd.
Ja, ik bedoel echt van, als wij ons uitstrekken. Ja. Kun je eigenlijk alles ontvangen?
Ja.
Oh, maar
dan
heb je maar eens. Je eigen voorbeeld van je moet mij gebruiken in die gaven. Dat is toch wat je bedoelt? En dan...
Ja, eigenlijk heb je het zelf zo de hele avond gezegd ook. Hè, ja. Als wij ons uitstekken naar God en strekken naar ons uit. Ja. Strek ons uit, ik strek me uit. Maar misschien nog niet genoeg of zit er toch nog iets in mij wat dingen tegenhoudt. Maar gelijk, ik wil, wil God het me ook wel geven. Denk je?
Ik denk het ook.
Goed, het is,
ik denk het ook.
De spannende gedachte hoor.
Nee, maar de uitstrekken en weten dat het er voor mij is. Ja. Weet je, ik sta vanavond en kijk naar jullie. En ik hoop dat iedereen kan zeggen, Heere, de Heere wil ook mij gebruiken. De Heere wil mij gebruiken. Misschien wil hij wel dat ik morgen met een vriendin, met een vriend, met iemand, een collega mag spreken. En dat hij mij iets op het hart legt. Simpele woorden, woord van bemoediging. Probeer niet overgeven, moet niet raar zijn, alsjeblieft. Wees echt. Hè? Frans, mijn mede-ouders, altijd de belangrijkste les in het leven is het verschil te weten tussen boter en margarine. Lijken dezelfde, maar alleen één is echt. Dus laten we echt zijn. Maar weet dat God jou wil gebruiken. Stel jezelf beschikbaar. Strek je ernaar uit. Ik wil in de laatste gedeelte waar we nu bij gekomen zijn, in Romeinen 12, echt dat je kan groeien in deze dingen. Denk maar, wij schieten nog ver geloof tekort. Denk maar aan Petrus, hè? Dat hij zo gegroeid is dat mensen door zijn schaduw werden ze genezen. Hè, van Paulus namen ze van handschoenen of van zijn zakdoek namen ze mee en mensen werden door aangeraakt en genezen. Zie, de level of van geloof, ik denk dit is waar Gods geest in de eindtijd weer naartoe moet. Ik denk, dit is waarom jullie moeten groeien en dieper worden in gefundeerd. Want God wil meer en grotere dingen gaan doen. Ik ben ervan overtuigd.
Ja. Ik zit zo uiteraard te luisteren. Maar ik denk, wat heel krachtig is aan die gaven van de geest, is dat het zijn uiteindelijk zijn het werktuigen, zijn het handelingen, zijn het gereedschappen, geef het maar een naam. Waarvoor God jou gebruikt, maar uiteindelijk gaat het om de liefde van God die door jou heen gaat. Het gebeurt alleen de ene keer door een kracht, de andere keer door een openbaring of wat dan ook. Maar we moeten niet vergeten dat de liefde daarin zo ontzettend belangrijk is. Dus als wij God zoeken en onze relatie met God is intiem en intiem en intiem en we gaan voor hem. En we willen echt zijn hart, en die gave is fantastisch om naar uit te steken, maar het begint natuurlijk bij het hart van God. Want hij wil jouw hart veranderen. Laten we niet vergeten dat alles wat aan gave, wat zich manifesteert, heeft uiteindelijk een doel om de ander te bemoedigen. En dat doet God omdat God liefde door, zijn liefde door jou heen wil geven aan de ander. Dus het draait om liefde. Daarom zegt Paulus ook, het gaat allemaal om de liefde. Als er geen liefde in is, dan. Nou, je kent het verhaal. Zijn er nog meer vragen? Max, je had de vraag over de tijd. Nee, we gaan... Ik zie dat het 7:55 is, Eddie. Dat heb je fantastisch goed gedaan. Ik ga niet op de andere klok kijken. We gaan de avond afsluiten. En Eddie, alvast hartelijk dank. Fantastisch wat je inbrengt. En ook heel fijn dat we op deze manier interactie kunnen hebben. Want we kunnen echt ontzettend veel leren van elkaar. Want die gaven die liggen overal, als het ware. God geeft ze aan iedereen. Vader, dank u wel, Heer, dat u vanavond ons zo bemoedigd heeft, Heer, met uw liefde. Dat u ons zo bemoedigd heeft, Heer, met het feit dat dat u ons wil gebruiken. Dat u zegt, jullie zijn het lichaam. Jullie hier in Hardenberg. Jullie zijn het lichaam en jullie wil ik gebruiken om alles wat nog niet ziet. Om alles wat nog donker is, om alles wat nog niet geopenbaard is, aan jullie openbaar ik. Aan jullie laat ik mijzelf zien. Door jullie heen toon ik mijzelf aan Hardenberg. Maar eerst toont u zichzelf aan onze Heer. Aan ons. En wat... Hoe groot is dat Heer? Dat u zegt, mijn hart, mijn vaderhart, wie ik werkelijk ben, ik toon het je door de struggles van het leven. Over de bergtoppen, door de dalen heen, ik toon je wie ik ben. En Heer, als u zichzelf aan ons openbaart, dan groeit er een zelfvertrouwen om te gaan verlangen naar de gave die u ons zo dolgraag wil geven. Heer, wij prijzen uw naam. Gezegend is uw naam, Heer. Groot bent u, Heer. Er is geen naam gelijk aan uw naam. Er is geen naam die zich ook maar in zijn hoofd hoeft te halen om zijn troon boven de troon van de Almachtige te plaatsen. Want geen troon zal daar stand houden. Jezus Christus is Heer tot in eeuwigheid. Amen. Wow, ik had eigenlijk nog een tijdje door willen gaan, maar... Wat fantastisch dat we met zoveel mensen zijn. En wat fantastisch dat al die mensen gebruikt willen worden. Een verlangen hebben. Gebruikt gaan worden door God. Zet en cijfer jezelf niet weg als het om deze dingen gaat. Ik wens jullie ontzettend veel zegen. Ook met de uitwerking. Misschien met het stoeien. Met je reis hier doorheen. En over 2 weken gaan we gewoon verder. We hebben wel gezegd met elkaar, we gaan per keer ook gezien de vragen die we krijgen. Kijken hoe gaan we dat invullen. Welk onderwerp. Omdat we echt willen kijken om heel passend eigenlijk... de stukjes onderwijs met jullie te delen. Hartelijk dank dat iedereen hier was. Ik weet eigenlijk niet of er nog wat drinken is, Peter. Kijk, waar zit je? Peter? Achterin. Peter? Een restje. Wie is als eerst? Eddie, jij bent onze gast, dus come on. Neem een duik.